Gemeente Gods te Rotterdam, eerlijk is eerlijk. Ik heb het thema van de preek niet zelf bedacht. Het is me van elders aangereikt. In een Duits commentaar, die het boek Prediker de genoemde titel gaf. En daarom geef ik het u maar door. Het hooglied der godsvrucht. Ik kijk er een beetje van op, maar het is toch een voortreffelijke en trefzekere peiling van dit dichterlijk monument in de Bijbel. Het van God doorademde woord, door de geest geïnspireerd, het woord van de zichzelf openbarende God. Hooglied? Hooglied? Nou, wanneer ik de prediker op het eerste gehoor beluister, en al die sombere noten die hij op zijn zang heeft op me door laat dringen, praat me niet van hooglied. Toch? Treurmuziek. Een dodenmars. Ja, dat klopt beter. Alleen de inzet al. Ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. Dus ijdelheid zet de toon die hier de muziek maakt. Uitgerekend komt het 35 maal voor in dit gedicht. Nou, tel uit je winst. Je houdt niks meer over. Lucht. De prediker, gemeente, in zijn moedertaal noemen hem een wijsheidsleraar, heeft de dingen van de natuur en het dagelijks leven doorzocht. Wars van alle oppervlakkigheid is hij niet als een vogel eroverheen gescheerd, maar tot op de bodem gegaan. Hij is dwars door de realiteit van het leven heen gegaan. Mooi en lelijk heeft hij echt geproefd. En hij is tot de conclusie gekomen dat het een en ander vruchteloos is. Geen blijvende waarde bezit. Geen blijvend voordeel oplevert. Ten slotte vergeefse moeite is, uiteindelijk allemaal nutteloos is, gelijk staat aan het najagen van wind. Ijler dan ijl is, en een ademtocht gelijk is. Je krijgt het niet te pakken. Je krijgt het niet in je vingers. Kortom, een doemscenario. En wie wordt daar nou vrolijk van? Maar hoe is er nog iets, gemeente? Was toen, reeds zoveel eeuwen geleden, het postmodernisme, u weet wel, hè, dat is vandaag het verlies van het geloof in grote verhalen en idealen. Was dat toen de prediker al op het lijf geschreven? En is dat echt niet zo modern als het wel lijkt? Dominee, zegt u, u had het toch over het hooglied van de godsvrucht? Ja, dat is ons te romantisch hoor. Dat is te mooi, dat kunt u niet waarmaken. Misschien af en toe eens een keertje in de kerk. Dat ze het daar wijs maken, maar waarmaken is wat anders. Man, wees toch nuchter. Word wakker. Zoiets bestaat echt niet. Zelfs de prediker zegt het, het is toch zeker altijd het oudezelfde liedje. Het zijn dezelfde vragen die iedere keer weer bovenkomen onder anderen. Waar zijn we mee bezig? Wat voor zin heeft ons geploeter nog? Waar zul je je eigenlijk druk voor maken? Ja? De preker. Wie is hij eigenlijk? Gemeente, er zijn diverse foto's van hem in omloop. En hij is op verschillende manieren gefotografeerd en van alle kanten belicht. De grote min heeft hem allerlei stickers op de rug geplakt. Tja, vind je het een wonder, want hij kan ook van die vreemde dingen zeggen. Hij geeft zelf toe dat hij van het leven hield. Af en toe wel eens een tikkeltje frivool was. Want hij leefde nogal luxueus. Huizen, boomgaarden, goud, zilver. Ja, al wat mijn ogen begeerden, zei hij, ontrok ik hun niet. En ik weerhield mijn hart niet van blijdschap. Een vrolijke Frans. Kijkt u maar in hoofdstuk 2, vers 10. Een echte levensgenieter. Die vandaag in heel wat straatjes past. Dat ligt ons mensen wel. Niet alleen de jongeren, maar ook veel ouderen. Net zo goed. Doen wat je leuk en wat je lekker vindt. Wat mijn ogen begeerden, onthield ik ze niet. Hij zei dus ook niet altijd, ijdelheid is, alles is ijdelheid. Valt gelukkig nogal mee. Zie je wel, de pap wordt nooit zo heet gegeten als die opgediend wordt. Af en toe lijkt hij ook wel op een opportunist. Weer een etiket. Op zijn Hollands gezegd, als u dat vreemde woord niet verstaat, een beetje een draaibord. Wees niet al te rechtvaardig. Dat raadt hij sterk af, want daar kom je niet ver mee. Het heeft weinig zin. Als je altijd rechtlijnig bent, dan moet op den duur niemand je meer. Dat weet je toch? Maar wees ook niet al te goddeloos. Hoofdstuk 7, vers 16 en 17. Want dan vlieg je tegen de lamp. Dan schiet je ook niks mee op. Beter de gulden middenweg. Toch? Dan hebben we nog een paar etiketten in voorraad, waardoor hij er geklut op komt te staan. Nihilist. Pessimist. Moet je hem eens horen. Hij zegt dat het leven geen zin heeft. En hij laat ons zonder enige vastigheid in de brandnetel zitten. En als hij je probeert te verweren en je zegt bij wijze van spreken, prediker, lekker zonnig of heerlijk koel windje, nou, dan kampt hij subiet alles af. Hij zegt, wat met je zon? Gaat nou zo bijzonder, de zon gaat op en de zon gaat onder. Altijd hetzelfde verhaal. En wat wint een draaitol mensen? Anders niet. En wat stoere rivieren en bruisende beken en klaterende watervallen. Alles is een eeuwige kringloop, dodelijk vervelend. Ik word er dood en doodmoe van. Mensen vergapen zich aan waardeloze dingen. En wat je om je heen hoort, nou, dat zegt hij in hoofdstuk 1, vers 8. We hebben het zojuist gelezen. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Krijgt er nooit genoeg van. Elke keer wat anders. Je oren tuiten van de prietpraat om je heen. Maar je denkt toch zeker niet dat er niets nieuws is onder de zon. Of iets nieuws in de zon. Nou gemeente, we zijn het lang niet altijd met de prediker eens. We vinden hem de ene keer te straf en de andere keer te soft. Dat blijkt wel uit genoemde fotoreportage. Is hij een wijsheidsleraar? Soms zou je denken aan zijn warhoofd. Ja, dat kun je beter zeggen. En we betrappen hem erop dat hij wel alles afkampt. Maar ondertussen fijntjes van alles weet te genieten. Het eten en het drinken uitbundig prijst. Zeg, prediker, u knijpt de kat toch niet in het donker? Je hebt van die mensen waar je niks van mag. En die intussen zelf voor zichzelf geen grenzen kennen. Is hij zo iemand? Zeg, prediker, u denkt toch niet dat er geen zin is in het leven, omdat u er af en toe geen zin in hebt meer? Of omdat u de zin er niet van inziet? Wacht eens even, zegt iemand. Ik heb ook nog een sticker tot mijn beschikking. Nou, ik wil de man niet negatief beoordelen. Ik heb eigenlijk wel een heel beetje medelijden met hem, want ik krijg de indruk dat hij het zo van tijd tot tijd ook niet meer goed weet. Hij komt zo nu en dan op mij over als een vertwijfeld, wanhopig mens die het niet zo kwaad meent. Maar ja, hij is soms zo moe, door het leven geteisterd, echt levensmoe. En dan heb je dat wel eens, zeg, gemeente, dan gooi je er van alles uit. En nou, dat doet de prediker, tenminste die indruk geeft hij ook wel eens. Nou, ik beloof hem mijn best te doen om hem te bewijzen dat God echt bestaat. En dat God, zo hij al niet alle kwaad van ons wil weren, het in elk geval tot ons best wil keren kan. En nog meer van die waarheden, ja. Die hebben wij in voorraad. Op zichzelf waar. En misschien hebben we er zelf ook wel troost in gevonden, waarom niet? Maar wat voor mij waar is, is dat voor een ander ook 1, 2, 3 waar? Ik probeer hem dat toch voor te houden. Zou het helpen? Nou gemeente, ik meen dat de prediker zich in geen enkele genoemde kwalificatie zal herkennen. Dit portret en die hele reportage, dat lijkt. Soms lijkt het er helemaal niet op. Geen enkel etiket zojuist genoemd past bij hem. Want wie hem een levensgenieter noemt, die krijgt van hem te horen: ik zeg helemaal niet dat je er maar op los moet leven en de bloemetjes buiten moet zetten. Ik zeg wel, hoofdstuk 12, vers 14, God zal ieder werk brengen in het gericht. En dan zal God over je leven oordelen. Goed of kwaad. Wie mij voor een pessimist verslijt, moet weten dat mijn levensdevies luidt: ga dan heen en eet uw brood met vreugde en drink uw wijn van goeder harte, en geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt, al uw ijdele dagen die God u gegeven heeft onder de zon. Spreuken 9, vers 97. Spreuken 9, vers 97. Wie mij klassificeert als een vertwijfeld en wanhopig mens, die deelt me toch in bij de verkeerde categorie. Want ik zeg niet, het hoeft voor mij niet meer. Of, voor mij hoeft zelfs God niet meer. Dat hoor je me toch niet zeggen? Integendeel, ga weer naar het laatste hoofdstuk. Van al wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vreest God en houdt zijn geboden, want dat betreft alle mensen. Je ziet wel dat God mij niet onverschillig laat, hè? En nou kan niemand mij meer in de schoenen schuiven, dat ik beweer, zonder de plank mis te slaan, dat het leven toch maar zinloos is. Dat betuimt alle mensen God te vrezen. Is dat niet echt de moeite waard, gemeente, jongelui? Want God is van alles oorsprong, doel en zin. Tja, klassificeren wordt toch wel een beetje moeilijk, vind je niet? Kan iemand van de mensenkinderen wel grip op de toch wel vreemde figuur krijgen? Jawel, gemeente, jawel. Op één voorwaarde. Wanneer we hem zien als een realist. Niet zo één waarvan er 13 in een dozijn gaan. Maar wel als een realist in Bijbels licht. Die behalve kennis van het leven, grondige kennis, ook verstand van God en goddelijke zaken heeft. En die de godsvreze niet tot leus voor een ander maakt. En kijkt hoe die het ervan afbrengt. En allerlei kritiek levert. Maar de godsvreze tot zijn levenskeus maakt. Een realist in de Bijbelse zin. Want je kunt zeggen van hem wat je wilt, maar bij nader inzien is en blijft hij een kind van God. En zo, gemeente, wordt het oordeel van mensen weggestreept tegen Gods kwalificatie van de prediker. De vele geleerden hebben in de loop der eeuwen aan dit Bijbelboek al wat gesnuffeld. En ze hebben ook gemeend dat de boodschap van het boek Prediker niet eens past op het evangelie. De blijde boodschap. Ze herbeert en beweren nog, kunt u de commentaren op nalezen, ze beweren nog dat de prediker met zijn boek eigenlijk buiten de boot van het evangelie valt. Buiten de boot van de Bijbel. Maar de Heilige Geest, die van heel het woord van God de auteur is, ook van dit woord van de prediker, die rangschikt hem onder de heilige mannen Gods. En die inspireerde hem tot getuige van het eeuwige woord dat bij God was en ons is geopenbaard. En deze reële foto van hem, die kunt vinden in 2 Petrus 20. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voorgebracht, door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Dus alles wat hij zegt, komt van God, van de Heilige Geest. Ook zijn getuigenis is volwaardige verkondiging omtrent de heilswaarheid Gods. En gemeente, nou verzoek ik u om samen, u en ik, met die intentie te luisteren naar de man die met ogen verlicht door de Heilige Geest deze wereld ingekeken en waargenomen heeft en er doorheen gegaan is. En hij zet het hooglied der godsvrucht in met, ik zei het al, ijdelheid der ijdelheden. Het is alles ijdelheid. Een gemeente, de prediker houdt zich niet op in een soort filosofische levensbeschouwing, van welke snit en kwaliteit ook. Beziet het leven niet op een afstand, om er vervolgens een neus voor op te halen, in de trant van, wie lacht niet, als hij de meet? Nee, hij is iemand die geleden heeft onder de zinloosheid van het leven, die de leegte in het kwadraat heeft geproefd, die gezegd heeft, het leven levert buiten God niets anders op dan lucht, in optima forma. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid, modern of tenminste een eigen tijds gezegd, superzinloos. Nog sterker. Hij heft deze weemoedige, troosteloos aangrijpende kracht aan, waarmee hij klacht, ik zei niet zijn kracht, maar ik moet zeggen, hij heft deze weemoedige, troosteloze klacht aan, waarmee hij tevens zichzelf typeert. En dat laat ik nou voor deze ene keer, ik wil helemaal niet demonstreren hoor, geloof dat nou niet. Dat laat ik nou voor die ene keer eens in het Hebreeuws horen. Habel, Habelim. Habel, Habelim. Hakol, Habel. Hè? Wat prediker? Wat hoor ik? Heb je het over Habel? Abel, precies. Ik heb het inderdaad over Abel. Adams zoon. Abel. Niet een geitje, zeiden zijn vader en zijn moeder. Kain, dat was het, maar Abel was niks. Zuchtje. Zielig hoopje. Ademtocht. Dat is Abel. Zoals een kind met zijn adem op een koude bevroren ruit blaast. Even maar, hè. Even maar. En je wacht even. En de waasem is weg. En zit weer potdicht. Dat is Abel. Dat is ijdelheid. En nog één stap, en dan ben ik met de prediker waar ik wezen moet. Hij tekent in deze woorden een zelfportret. Hij heeft onze portretage niet nodig. Hij tekent een zelfportret. Ik val ook onder de categorie ijdelheid. Ik ben Abel. En dan sta je niet meer op een afstand. Maar dan zit je er middenin. De bewust geworden Abel, die zelf deel heeft van Adams val, die leeft, strijdt, en worstelt en gelooft in deze Kainswereld. En die de vreze Gods hoog houdt. Want dat betaamt alle mensen, ook mij. Nou, gemeente, om een lang verhaal kort te maken, om het in één keer te zeggen wat en wie hij bedoelt. Allereerst ikzelf. Tja. Want als je één vinger naar een ander wijst, wijs je nog met vier naar jezelf. Hij heeft geleden. Echt waar, deze man. Hij heeft geleden. Aan de wereld. Aan de mens. Aan zichzelf. Aan de politiek. Aan de kerk. En bovendien. En bovenal. En niet in het minst. Aan God. En zo alleen is Hij onze één. Heel onze menselijke problematiek met betrekking tot God, de ellende en het onrecht in onze wereld bijvoorbeeld, is door Hem heen gegaan. Hij zei niet alleen wat erg toch, dat er zoveel miljoenen mensen verhongeren en op de vlucht zijn. En dat ze uitgemoord worden. Dat zei hij niet. Hij voelde zich erbij betrokken. Het ging door hem heen. En het heeft hem tot op het bot geraakt. En zo is hij uitgekomen bij ijdelheid der ijdelheden. Gebroken mens. Bij tijden totaal verscheurd. En ook hij weet er geen menselijke oplossing voor. Hij ontmaskert goddeloosheid en alle schone schijn. U hoeft hem niet ver te zoeken hoor, die Abel. Ik ben het. Jij bent het. U bent het. Dat is nou de ontdekking, gemeente, die ieder die in het woord van God gelooft, dat profetisch woord dat zeer vast is, opdoet. Dat is de ontdekking. Dat het niks was van jou uit, niks is, en nooit wat worden zou. Het is een diepgaande ontdekking. Ik weet niet of u het verstaat. Ik hoop het. Ik hoop het. Want dat aanvaardt de mens niet van zichzelf. Dat is nou het werk van de geest des oordeels en der uitbranding. Zodra hij over de aarde en over ons menselijk bestaan raast, dan hou je niks meer over dan je lege arme bestaan voor God. Zo gaat het woord aan het werk. Ijdelheid der ijdelheden, driedubbel overgehaalde ijdelheid. Kolbrugge zegt het ergens zo. Ik zonk maar altoos dieper neer. Niets goeds was aan mijn leven meer. Het was met mij verloren. Ontdekt, ja? Heb u het ontdekt? Bent u ontdekt? Dat is een ontdekking, gemeente, die ons niet terugwerpt op onszelf. Want wat zou ik... Ja, als mijn portemonnee leeg is, wat moet ik dan nog voor geld uit uw portemonnee halen? Wat moet ik toch uit mezelf zoeken? En wat moet ik toch bij mezelf zoeken? Ijdelheid der ijdelheid. Dat is het. En daar word ik voor ontdekt en aanontdekt om teruggeworpen worden op het woord van God. En dan kom ik nog even weer naar dat laatste hoofdstuk. En dan heeft hij een woord voor jong en oud. Dan zegt hij ook tegen onze jongens en meisjes vanmiddag. Toe, gedenk toch aan je schepper. Dagen van je jongelingschap. Want dan is je leven niet verloren. Begrijp je? Een ontdekking die ons terugwerpt, gemeente, op het woord van God en zijn genade. Hoe dan, zo vraagt u zich af, gemeente. U wilt het niet geloven. U kunt het dus niet geloven. Maar het woord van God, van zijn genade, ligt als een glanzende parel in de tekst. Dat kun je zo niet zien. Maar wat je zien kan, hoef je niet te geloven. He? Maar juist omdat je het niet kunt zien, mag je het geloven. Het woord van Gods genade ligt als een glanzende parel in de tekst. En dat maakt het tot een hooglied der godsvrucht. Want God legt deze prediker de woorden in de mond. Het is dus Gods woord. En het laat zien hoe de Heere God in al onze menselijke benauwdheid en leegheid en voosheid mede benauwd is. Of anders gezegd, de Geest beduidde en getuigde van tevoren het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De prediker draagt het profetisch woord. En hij staat in vooruitgeworpen slagschaduw van het kruis, dat deze ganse wereld veroordeelt. En dat doet het kruis van Christus. En dat tegelijk deze verloren wereld redt. Gelijk in het zoegen en zweten, iets van Gods oordeel en vloek over de mens buiten het paradijs voltrokken wordt, zo kun je zeggen dat de prediker in de greep van dat oordeel is geraakt. Gebroken, voortgejaagd als een pluisje op de wind. Hij draagt het merkteken van het heilig lijden aan zich. En iemand noemt hem dan ook, dat vond ik prachtig, een vooruitgezonden kruisgetuige. Dat is de prediker. Een type van Christus, gelijk aan de leider Job. Zoals Paulus na kruis en opstanding de littekens van Christus in zijn lichaam droeg en zei, ik weet dat ik niets ben, kerf de geest deze lijdenstekenen eeuwen tevoren van de prediker. Hier is het bewijs dat God is te zoeken en te vinden aan de zijmens die niets is en niets heeft en niets betekent dan wind en lucht en schuld. En dat God nou in die situatie gekomen is, zijn zoon gezonden heeft. Ijdelheid. Dat is de mens die leeft in de werkelijkheid. Die werkelijkheid waarin er voor Jezus Christus geen andere uitweg was dan het kruis. Daar hing de grote Abel. In de leegte van een bestaan zonder God. Hij heeft het geweten. Hij heeft het geproefd. Abel. Prediker 1 vers 2 gezien in het licht van Filippenzen 2, we hebben het gelezen, waarvan Christus geschreven staat en hij heeft zichzelf ontledigd, tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Er zit niks meer.
Abel.
Hij heeft zichzelf ontledigd. En in hem is Gods oordeel over de mens en zijn wereld gegaan. Het is tenslotte van God uit dat Jezus zelf, Abel, dat Adams kind wordt. En dat in Christus God heeft, die met mij en in mij torent en lijdt en klaagt, die mijn verloren leven en het uwe en al zijn jammerklachten en heel de schuld van de verloren wereld overneemt. O, er heeft niemand zo de ijdelheid geproefd dan hij in de Godverlatenheid van het kruis. Maar hij heeft ook die wereld in zichzelf gerechtvaardigd en terechtgebracht. Hij heeft haar teniet gedaan en zich daarin verheerlijkt. En hij heeft haar zo gered. Gemeente, dat is nou de enige weg om op de zangschool van de Heilige Geest en met de woorden ijdelheid der ijdelheden de toonhoogte van het hooglied der godsvrucht te halen. Want diens is er beter aan toe die eerlijk de troosteloosheid van zijn eigen bestaan onder ogen kan zien en die zich niet meer kan redden met vrome woorden of wat voor andere hulpmiddelen ook. Die is er veel beter aan toe dan die overal een verklaring voor bij de hand heeft. Wat een wonder toch, hè? Wat een wonder dat God ja zegt tot ons zuchten. Dat hij zich neerbuigt over onze leegheid. Dat ik met mijn leegheid schuilen mag aan de voet van het kruis. Bij Jezus Christus. Dat hij zegt, kind, het doet er niet toe hoor. Alles mag vergeefs zijn. Als ik u een en al maar ben. Ziet u zelf de zin van het leven niet of niet meer, dan mag u zich zo leeg als u bent en zo schuldig als u bent en zo arm als u bent aan hem toevertrouwen. Bij u, mijn koning, die daar voor mij hing in de ijdelheid, die veracht was. Als wij hem aanzagen, was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar voor iedereen zijn schouders ophaalt en zegt, dat is niks. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. God geeft u vrij baan, hoor. Voor uw tranen en voor uw zuchten en voor uw leed en voor uw raadsels en voor uw zonden. God staat in Christus. Naast de kapotgeslagen, uitgerangeerde, teleurgestelde mens. Naast die mens in de goot. Waar wij soms met een boog omheen lopen. En zeggen, dat is toch eigenlijk maar niks. Men staat aan hun zijde tegenover die angstaanjagende wereld. Dat is onbegrijpelijk, gemeente. Dat is nou het evangelie van het boek Prediker. En men kan niet in God geloven zonder innerlijk te lijden onder de dienstbaarheid der vergankelijke dingen. Maar indien wij hem op zijn woord geloven, er weet van hebben dat hij onze smarten droeg en draagt, dan eindigen we niet in de melancholie van de pessimist. Eerst dan, wanneer we onze eigen troosteloosheid inzien en bekennen, dan is er gelegenheid voor de Heilige Geest om dat lege holle vat vol te maken en ons hart binnen te dringen en te zeggen, en ik zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Want dan komt hij de verdiensten van Christus te verheerlijken in je hart. Uw troosteloosheid is dan niet anders dan een reflex van uw diep geloof in God, van uw ongeweten gemeenschap met Christus, die gestorven is en die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Ach, dan zit ik daar, met mijn lege hart elke keer weer, en met mijn lege handen, en dan weet ik, Heere Jezus, u hebt mijn leegte doorleden, en met uw liefde vervult hij uzelf die leegte. Houd gij mijn handen beide, met kracht omvat. Kortom, er bestaat geen enkele reden om de prediker voor een droefgeestig pessimist te houden. U kunt van hem zeggen wat u wilt, maar hij laat het zich niet ontfutselen dat hij het geloof behouden heeft. En zijn levensschip lag voor anker in de godsvrucht, de klippen van wanhoop en genotzucht. Gemeente, tenslotte, er heeft een kruis in deze wereld gestaan. Daar leek alles te vergeefs. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kan het leger? Kan het leger, vraag ik u? Nou, kom hier nou schuilen. Aangevochten en door het oordeel getroffen mens, wie alle hoop gans ontviel, zegt nou nooit meer, alles is ijdelheid. Want dat kruis, dat is uw enige hoop. De eeuwige kringloop is doorbroken. En de benauwenis van de prediker is verhoord op Golgotha. Er komt straks een dag waarop deze wereld met haar gedruis zal voorbijgaan. En wij naar Gods belofte, nieuwe hemel en een nieuwe aarde ontvangen. Zolang de Heere Jezus Christus uitblijft, geldt het immers dat het ganse schepsel der ijdelheid, daar heb je datzelfde woord weer, onderworpen is. Maar daar voegt de apostel in het geloof op Christus, die het oordeel droeg, aan toe, op hoop dat ook het schepsel zelf, de mens en zijn schepping, zal vrijgemaakt worden van de slavernij der verderfenis. Aangezien deze hoop niet ijdel is in de Heere, vertroosten we elkaar met deze woorden. En stemmen het hooglied der godsvrucht aan. Gelooft zij de Heere, de God van Israël. En gelooft zij de openbaring van zijn heerlijkheid. In onze lege ijdelheid. Tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Dat is eeuwig vol. Daar kan niks meer bij en daar hoeft niks meer bij. Alleen maar stamelen. Amen. Ja, amen.